zegen. Weet, ik heb voor u voorafgaand aan de dienst nog de volgende afkondigingen namens het bestuur. Dat de diensten voor zondag 3 december zullen zijn om 10:00 hoopt voor te gaan dominee H. Liefting in een voorbereidingsdienst voor het heilig avondmaal. En om 6:30 dominee A. Verhul uit Ede. De collecte van vandaag, de eerste is voor de verwarming en de tweede is voor de plaatselijke gemeente. Voor de data en de toekomst geldt, zal de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondiging. Laten wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laat ons deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 95 en daarvan het vierde vers, Psalm 95 vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijne heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden, zo Gij Zijn stem. Nou, wiens stem dat is, daar zullen we deze dienst in het bijzonder bij stilstaan. Zo gij zijn stem dan heden vandaag hoort, gelooft zijn heil, een troostrijk woord niet, maar laat u leiden. 95 vers 4. We doen vanavond belijdenis met de Kerk van de Reformatie met de artikelen 3, 5 en 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik raad u aan dat mee te lezen. En wij zingen na deze belijdenis Psalm 138 vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En dan eindigt dat zo bijzonder indringend, wanneer de rede van uw mond op het wereld rond hun klinkt in de oren. 138 vers 2, nadat wij in gemeenschap met de Kerk van de Reformatie belijdenis hebben gedaan van de artikelen 3, 5 en 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over het woord van de Heere. Artikel 3 van het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, nog voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij schrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Artikel 5. Waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is, en dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanige houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. En terwijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben. Aangezien de blinden zelf het tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn geschieden. En artikel 7. Volkomenheid van de Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs. Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil Gods volkomenlijk vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van dienst die God van ons eist al daarin het lange beschreven is, zo is het de mensen al waren het zelfs apostelen niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want terwijl het verboden is de woorden Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften. Noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles. Noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende: beproeft de geesten of zij uit God zijn. Insgelijks, indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis. Amen. Drie schriftlezingen uit het Bijbelboek Hebreeën voor deze avond. Hebreeën 3, 9 en 10. En wij beginnen bij Hebreeën 3 vanaf het 7e vers. Daar worden de psalmwoorden direct aangehaald die wij hebben gezongen. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dagen der verzoeking in de woestijn, alwaar mij uw vaders verzocht hebben. Zij hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien, 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak. Altijd dwalen zij met het hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander alle dag, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden, terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertoornd geweest, 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welken heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Vervolgens lezen wij Hebreeën 9, de versen 1 tot en met 10. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel, en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel op de alle tijden om de godsdiensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar de conscientie, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. En tenslotte lezen wij het 10e hoofdstuk met elkaar, de versen 14 tot en met 18. Want met één offerande heeft hij, Christus, in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij, de Geest, tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover deze schriftlezingen. Voordat wij overgaan tot de bediening van het woord, laat ons eerst de Heere bidden om het werk van zijn geest. Laat ons bidden. Omdat wij onze vingers zo vaak in de oren van ons hart stoppen, als uw woord wordt gepreekt, en we heel rustig hier in de bank gaan zitten om aan zoveel andere dingen te denken dan daar waar het in uw woord over gaat. Heere Jezus, wij smeken u vanavond. Houd ons daarin nu toch tegen, in dat aangeboren verzet. We zijn er meesters in, godsdienstige meesters, om niet nat te worden van het nat van uw woord. Of als we dan nat worden, het water van ons af te schudden als een hond. En we bidden u vurig dat u dat woord ook vanavond gebruikt wat scherpsnijdender is dan enig tweesnijdend scherp zwaard wat doorgaat tot op ons merg. In de diepten van onze ziel. Hoe is het mogelijk dat wij de Bijbel openleggen hier of thuis en onveranderd blijven? Omdat wij toch, Heere, we belijden het u, zo gewapend zijn tegen uw stem. Toen u Adam geroepen hebt en ook ons geroepen hebt, waar zijt gij? Toen hebben wij ons al verstopt. En zo treft u ook ons vanavond aan. En we bidden u, Heere, om dat machtswoord waarmee u ons tevoorschijn roept. Zo heerlijk en machtig dat wij niet langer verzet kunnen bieden. Want uw werk, zo loven wij u, is toch onweerstaanbaar. Laat dat dan ook op deze avond blijken in de bediening van uw woord. Als we door de apostel worden bepaald bij wel een heel bijzonder feit. Dat het woord zo verbonden is aan uw geest, het spreken, het getuigen en het duiden. Laat dan ook die werkingen vanavond hier aanwezig mogen zijn, als wij in uw naam vergaderd zijn. Zo bidden we, Heere, om de opening van uw woord voor ons hart. En ons hart voor uw woord. En dat u zo, Heere Jezus, zelf het middelpunt opeist, zoals u dat straks in alle eeuwigheid zijn zal. Zoals u het ook hebt opgeëist toen u door uw geest de hand van de apostel de Hebreeënbrief liet schrijven. En u gezegd hebt, die brief, die zal gaan over mij. Spreek ook vanavond, zal uw machtswoord, deze preek zal gaan over mij en over ons, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We bidden het, Heere, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u waardig bent. Amen. Gemeente, op deze avond is het mijn verlangen. En ach, wat doet het er eigenlijk ook toe wat mijn verlangen is? Het is het verlangen van de apostel, driemaal, om het werk van de Heilige Geest in het spreken over het Oude Testament aan de orde te stellen. In Hebreeën 3 vers 7, daar gaat het over het spreken van Gods Geest. In Hebreeën 9 vers 8, over het beduiden van de Geest. En in Hebreeën 10 vers 15, over het getuigen van de Geest. Vanavond staan we stil bij deze vraag. Wie er volgens de apostel in de schriften spreekt? Drie verkondigingen. De Geest spreekt, 3 vers 7. De Geest beduidt, 9 vers 8. De Geest getuigt, 10 vers 15. Maar voordat wij daarover zullen spreken, preken, zingen wij met elkaar ter voorbereiding de bedezang voor de predikatie, dat is gezang 8. O God die onze Vader zijt, die te allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen wanneer men in uw naam vergaat, zoals vanavond, uw woord verklaart, zie ons nu samen daartoe bereid en dan het verlangen, uw geest kom bij ons wonen. De jongens en meisjes kunnen dan dat wel lezen in het psalmboek. Daar staat er uw geest kom met zo'n apostrof, zo'n kommaatje erbij. Dat wil zeggen, daar stond eigenlijk een E. De wensende wijs, dat vinden we vaker in het psalmboek. Dus dat is een gebed. Laat uw geest bij ons komen wonen. En ontsluit des dienaars hart en mond. Wil hem en ons verlicht opdat hij uit uw hel verbond. Daar zal het vanavond dan ook nog over gaan. In hoofdstuk 10. Zichzelf en ons mogen stichten. Gezang 8. Wie er volgens de apostel in de schriften spreekt, in de eerste plaats de geest spreekt. Gemeente, de apostel die hier schrijft is zo ingenomen door zijn allerliefste Heere, de Heiland, de Heere Jezus Christus, dat als hij eenmaal begint in dat eerste vers te schrijven aan de Hebreeën, mensen met een Hebreeuwse, Joodse achtergrond, dat hij telkens allerlei voorbeelden uit het Oude Testament neemt met maar één doel. Om te zeggen, Christus is heerlijker, uitnemender, heiliger, beter. Als hij dan begint te schrijven in dat eerste hoofdstuk, dan spreekt hij verlangend over de engelen. Maar niet met het doel om zozeer bij die engelen stil te blijven staan, maar om te zeggen dat meer dan de engelen is Jezus. Tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? En als hij in die eerste twee hoofdstukken met name daarover handelt, volgt daarop dat derde hoofdstuk waarin de apostel begint te schrijven over het priesterschap van de Heer Jezus. Dat terwijl hij niet uit de stam van Levi was, maar uit Juda, een hoge priester is geweest, meer dan Mozes, meer dan Aaron. En dat is dan ook een thema wat door heel deze brief heen loopt. Het hoge priesterschap van de Heere Jezus. En dat is dan het verlangen wat de apostel drijft. Om de Heere Jezus te verheerlijken, voor onze ogen aantrekkelijk te maken, belangrijk te maken in zijn schrijven. Maar het is niet alleen het verlangen om de persoon van de Heere Jezus te verheerlijken, maar toch ook, zo blijkt ook vanavond in deze drie verschillende versen, om de Heilige Geest de eer te geven die hem toekomt. En in het bijzonder ook de verhouding die wij ook in ons spreken over de Heere en zijn werk, die verhouding tussen woord en geest, om dat nog eens goed voor het voetlicht te brengen. Nou, in navolging van het verlangen van de apostel is dat ook het verlangen van mij voor deze avond in een leerdienst. Iemand zei niet zo lang geleden tegen mij, ik vind het eerlijk gezegd allemaal toch wel wat vaag als het gaat over de geest. Ik kan me een voorstelling maken enigszins bij de Vader. En zeker ook bij hem die op de aarde zijn voetstappen gezet heeft in de gestalte van een dienstknecht, de Heer Jezus. Een mens, zoals wij. De Heilige Geest echter, dat vind ik wat moeilijker, wat vager, vaag. Maar vanavond, wie over de Heilige Geest denkt als vaag, die kent de Geest niet. Niet persoonlijk, maar ook niet in het woord. Want als wij in de schriften lezen wie de Geest is en wat hij doet, dan valt ons op dat dat helemaal niet vaag is, maar juist heel tastbaar, concreet, merkbaar en of ze het gemerkt hebben in Jeruzalem, de uitstorting van de geest. En of ze het gemerkt hebben in Rome. Heel de wereld wordt gesproken, Romeinen 1 vers 8, over dat geloof. Dat door de geest gewerkte geloof. De uitingen van de geest zijn duidelijker dan de uitingen van ons als mensen. Kinderen, zijn spreken dringt door tot in de diepte van de ziel. Zijn spreken brengt overtuiging mee. En hij spreekt, zo zeggen we in verbondenheid ook met onze belijdenis, onwederstandelijk. Het is niet de vraag na de Pinksterdag. Is de Heilige Geest in u geweest of niet? Als wij na afloop van onze samenkomsten de vraag zouden stellen, was de Geest er of niet? Dan is het Bijbels en eerlijke antwoord natuurlijk, dan was hij er niet. Zijn aanwezigheid in de Bijbel is niet twijfelachtig. En daarom lezen wij, in het bijzonder op deze avond, deze drie versen. In de eerste plaats 3 vers 7. Hoe de Heilige Geest spreekt. Het mag voor mijn blinde ogen wel waar zijn, dat dit nou typisch van die versen zijn waar ik overheen lees. En ik heb er metterdaad ook zoveel jaren overheen gelezen. Misschien jullie ook wel. 3 vers 7, 9 vers 8 en 10 vers 15. Terwijl het ondertussen zulke waardevolle vertolkingen zijn van dat tastbare, merkbare, aanwijsbare werk van Gods Geest. Namelijk hoe Hij zijn woord uitbrengt tot zondaren in deze wereld. Dus in de Bijbel, hier in de Hebreeën, vinden wij niet een soort omschrijving dat de Geest begint te werken en dat dat zich uit in een bepaald vaag gevoel. Een gevoel dat het misschien wel goed met mij zit. Maar in de Bijbel lees ik, als de Heer Jezus over hem spreekt, dat de Heilige Geest zal komen om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En in de eerste plaats, wat is dan de zonde? Omdat zij in mij niet geloofd hebben. Dus dat is het werk van de Heilige Geest altijd. De Heilige Geest doet schrikken. De Heilige Geest doet beven. Beven voor zijn woord. En gemeente, zo gaan wij aan het eind van deze dienst alweer naar huis. Het vlees is gebraden, de groente gekookt, het wordt opgediend, er wordt gegeten. En als iedereen genoeg heeft gehad, dan eindigen we met een stukje lezen. Ook dat nog. Zo doen we dat nu eenmaal, de gewoonte. Net zo goed als het toetje na de maaltijd volgt, zo volgt ook uit de gewoonte het stukje lezen. Geen verkeerde gewoonte, maar voelen wij nog wel, te midden van dat gewone en die gewoonte, dat het er echt op aankomt. Dat als wij die Bijbel openslaan, dat de Geest gaat spreken. Wij hebben in onze theologie, in onze preken, in ons denken, daar vaak een heel vreemde onderscheiding van gemaakt, van we kunnen het woord lezen met of zonder de Geest. Ja, Gods Geest zal er zich toch aan moeten paren, zegt iemand. En zo denken wij ook. Maar hier staat dat niet in de Bijbel. Een correctie in mijn denken en misschien toch ook wel in het uwe. Gods Geest spreekt in dit woord, Hebreeën 3, vers 7. Dat is geen vraag. Dat is het werk van Gods Geest. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, en dan citeert de apostel die 95e psalm die wij hebben gelezen. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt. Indrukwekkend. Dus, wij lezen geen psalm van David, maar een psalm van de Geest. Trouwens ook even tussendoor nog wel een goede reden altijd om even te bedenken dat dat wel een groot verschil is tussen de psalmen en de gezangen. De Geest spreekt hierdoor. Dat durf ik niet zo makkelijk te zeggen bij die gezangen. We gaan naar huis. Het woord wordt gelezen en we lezen de psalmen, de beschrijvingen van het tabernakeldienst, de wonderen van het nieuwe verbond. En dan tijdens dat lezen zometeen aan de tafel of 's avonds misschien vanavond voor het slapen gaan, dan hoort u de stem van de Heilige Geest die doordringt tot in het binnenste van uw ziel. Of u doet de vingers in de oren. Terwijl u het leest. Terwijl het wordt voorgelezen. Het zijn die vingers in onze oren van de gewoonte. Omdat we nou eenmaal na de maaltijd even Bijbel moeten lezen. En even moeten luisteren. De vingers doen wij in de oren door misschien helemaal niet mee te lezen. De vingers doen wij in onze oren door, terwijl vader of moeder de Bijbel leest, uw man of uw vrouw, door aan allerlei andere dingen te denken. En op het einde schrikt u uit uw droom, uw dagdroom, wakker. Het woord ging aan u voorbij. U bent toch, Jacobus noemt het, een vergetelijk hoorder van het woord geworden. Zal doen wij de vingers in de oren, verharden wij ons tegen het woord. Door vooral te vergeten dat als wij de Bijbel openen, dat het de spraak is van Gods geest. Hoe onbedachtzaam, gemeente, heb ik vaak de Bijbel gelezen, geopend, alsof het woord was door mensen voortgebracht, alsof het op hetzelfde niveau stond als de Margriet of de Libelle. En het niet uitmaakt of ik met mijn gedachten erbij ben of afdwaal. Gods geest spreekt. God zelf spreekt in dit woord. Al de schrift is van God ingegeven. Hij heeft de heilige mannen gedreven in het schrijven en hij heeft het zelf bewaard en hij brengt het tot in onze huizen. Als wij in ons hart de Bijbel net zo lezen als de krant, of misschien wel met minder aandacht en liefde en verwondering dan een roman, weet dan dat u dan aan het begeven bent op het terrein waarvan we hebben gelezen in Hebreeën 3. U verhardt zich. Ongevoelig voor Gods spreken. En zo gaat u heen. Steeds een dagje verder. Naar uw laatste dag. Elke keer die Bijbel open en dicht. Ja, de ene keer doet het je wat meer dan de andere keer. Het zou ons toch altijd ten diepste moeten raken. De ene keer doet het meer dan de andere. Het woord van God. En langzaamaan verhardt u zich. Meer en meer. Het is dat sluipende, gevaarlijke proces van de verharding. Tot op de dag dat u op uw ziekbed ligt. De laatste ziekbed. En in de verharding die over u gekomen is. Het is toch nog niet helemaal toegeschroeid. Vraagt u aan uw echtgenoot, een ouderling, een dominee, zou u toch nog een stukje met mij willen lezen? En er wordt gelezen. U knikt. Maar echt binnen komt het woord van Gods geest niet meer zoals het altijd ging in uw leven. En dan wordt het eeuwigheid. De laatste adem wordt uitgeblazen en wie om u heen hebt gestaan, te zeggen, ze was toch niet onbewogen. Ze was toch niet onbewogen. En terwijl de rouw het huis binnenkomt en er goede woorden klinken, staat u voor Gods rechterstoel. En besef dan, het is toch waar. Wat ik in mijn hart en in mijn gemoed niet voldoende beseft heb. En u staat voor de troon van God en oog in oog met de zeven geesten die voor Gods troon zijn in uw laatste en uw definitieve verharding. En terwijl er op aarde in een prachtige dienst misschien wel woorden van hoop klinken, wordt u geoordeeld naar dit woord. Dat u ongehoorzaam bent gebleven. U had niet die zo gepaste, hartstochtelijke liefde tot Christus. En in plaats van dat u met Hebreeën, die beschreven worden in dat 11e hoofdstuk, een vreemdeling bent geworden, was u een wereldburger. En u hebt niet geloofd dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Dan zal de Geest net zo duidelijk tot u spreken als tijdens uw leven. En de Heilige Geest zal u oordelen en het zeggen. Hier heb ik tot u gesproken met mijn woorden. Daar heb ik uitleg gegeven, beduiding. En toen heb ik getuigd van dat heerlijke nieuwe verbond waarmee de Heere Jezus met u wilde treden. Maar gij hebt niet geloofd. Gij hebt niet gewild. Gij hebt u verhard. Gaat weg van mij. Het is menens. Als wij de Bijbel open doen. Wij kunnen niet neutraal blijven. Wij kunnen niet neutraal Bijbel lezen. Dat bestaat niet. Gaan we naar het tweede. We hebben gezien op het spreken van de Geest in 3 vers 7. En wij lezen nu vervolgens Hebreeën 9 vers 8. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde. Dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was. Zolang de eerste tabernakel nog stand had. De Heilige Geest beduidde. Nou, als ik aan de jongens en meisjes vraag, wat is dat eigenlijk voor een woord? Een doewoord, een werkwoord. Beduiden, verleden tijd. Verleden tijd. Maar grammaticaal gezien geeft de grondtaal alle reden eigenlijk om dit niet in een verleden tijd te vertalen. Hoewel, als we het even in de context zien, het terugwijst op die tabernakeldienst wel logisch zou kunnen zijn. Daarom snap ik deze vertaling wel in de Statenvertaling. De herziene heeft het ook. Een verleden tijd is het toch veel meer op zijn plaats, denk ik, ook in het kader van deze preek vanavond, om dit niet in de verleden tijd te vertalen, maar in een tegenwoordige tijd. Net als dat vers wat we net lazen in 3 vers 7. Daar lazen we niet dat de Heilige Geest zei, maar zegt. En zo vertalen wij dan ook, helemaal in lijn trouwens met de Engelse King James vertaling, die betrouwbare Statenvertaling, achtige vertaling van het Engeland uit de Reformatie, the Holy Ghost signifying, beduidende, betekenende, tegenwoordige tijd. Tegenwoordige tijd. Omdat die beduiding en dat spreken van de Geest niet in de verleden tijd staat. Vroeger sprak de Geest nog wel eens op deze aarde. Hij spreekt nog. Hij spreekt nog. En hij beduidt ook nog. Beduidt. Gemeente, ik ben zo blij. dat hij beduidt, duiding geeft, uitleg geeft. Als de Heilige Geest spreekt door woorden, zoals wij net zagen, dat de Heilige Geest spreekt in zo'n psalm als psalm 95, dan lezen we dan toch ook hier dat de Heilige Geest niet alleen zo rechtstreeks spreekt, maar ook in de beelden, in het bijzonder de symbolische tabernakeldienst van het Oude Testament, dat hij daar dan duiding geeft, uitleg, beelden, voelbaar, tastbaar, bevindelijk, ervaringsgericht onderwijs. Die oud-testamentische symbolen. Als de apostel hier schrijft over de tabernakel, zegt hij hoe de Heilige Geest daarmee duidelijk heeft willen maken dat de weg des heiligdoms niet openbaar gemaakt was. En u leest in uw Bijbel. En u leest van Genesis 3, vers 24, dat de Heere een gerub stelde om de weg naar de boom des levens te bewaren, te bewaken. En u leest van het heiligdom, dat dat heiligdom een voorhangsel had met gerubs. Diezelfde bewaakengelen die eigenlijk niks anders vertellen dan dit. Geen toegang. Dat is een van de eerste lessen, denk ik, ook in het algemeen in de Bijbel, die de Heilige Geest leert, dat wij aan de verkeerde kant staan van die gerub. Niet aan de paradijselijke kant, maar aan de kant van het vervloekte aardrijk, met al die nare begraafplaatsen die ieder dorp niet sieren, maar verdonkeren. Met die ziekenhuizen die elke grote stad heeft. Met al dat nare van ziekte, zorgen, oorlogen, pestilentieën. Wij zijn aan de verkeerde kant. Dat is een van de eerste lessen die de Heilige Geest leert. Als de Heilige Geest, als we ons tegen hem verharden, dan denken we dat we hier goed zitten. Dat we hier een prima leven hebben en dat we hier kunnen blijven. Maar als de Heilige Geest ons ontwaakt, dan worden we wakker in de nachtmerrie die het leven buiten het paradijs in feite is. Met als grootste nachtmerrie, dat is wel onze zondige aard. Dat is een lijn in de Bijbel heel duidelijk. De Heilige Geest maakt dat duidelijk. En wat hebben wij de Heilige Geest nodig voor die duiding in al die symbolische tegenbeelden? Dus als wij in 3 vers 7 al over dachten dat de Heilige Geest spreekt, hij zegt, dan mogen wij daarbij ook wel opmerken aan de hand van 9 vers 8, dat wij de Heilige Geest ook zo nodig hebben, omdat wij zo vervreemd zijn van God, dat wij als wij bij die tabernakel waren geweest, eigenlijk helemaal niet konden begrijpen waar dat allemaal voor nodig was. Wij hoeven daar niet trots op te zijn. Als wij zeggen dat wij het Bijbelboek Openbaring moeilijk vinden. En wij mogen ten diepste al helemaal niet zeggen dat de Bijbel moeilijk is. Dat is allemaal een blijk dat wij de Heilige Geest nodig hebben. En dat wij ook niet gebruik maken vaak van zijn diensten. Het is een uitleg. Het woordenboek geeft dan ook aan, bij dat woord duiden, prachtig, het bekendmaken van goddelijke geheimen. Dat is die zaligmakende uitleg. Waarom het ook altijd onze vraag is in de weg, als we bidden voorafgaand aan de verkondiging, dat de Geest onder ons zou werken in het spreken van zijn woorden. De Heilige Geest, gaat maar na in uw eigen leven, die houdt dan ook nooit ons een woord voor, zonder dat hij ons de uitleg daarvan zal duidelijk maken. Toen de Heere tot u sprak in uw leven, jong of oud, toen sprak hij toch niet met onbegrijpelijke taal en onbegrijpelijke woorden. Hij spreekt in begrijpelijke taal. Hij geeft geen woord zonder geest. Dat doet de Heere niet. Dat doet de Heere nooit. Dat is een typisch onderscheid van de reformatorische fariseeër om de geest de schuld te geven dat we ongeraakt en ongeroerd worden blijven terwijl we het woord lezen. Als wij hier lezen dat de Heilige Geest in de psalmen spreekt, niet kan of zou kunnen spreken, spreekt. Dat hij in de tabernakeldienst getuigt. Dat hij het nieuwe verbond getuigt, beduidt. Dan betekent dat dat het woord geestesspraak is. Geen woord zonder geest. Waarom gelooft dan niet iedereen die de Bijbel leest? Dat komt, dat ligt niet aan de mate of het tekort bij de Heilige Geest, maar dat ligt aan onze ontzaglijke verharding. Wij zijn erin geoefend om tegen God, we hebben een schild opgebouwd, om de Bijbel te lezen zonder ons te bekeren. De Heilige Geest is de geest van de beduiding, de uitlegging. De Heilige Geest daarmee is te vergelijken met Filippus, die door de Geest zich bij de wagen voegde van de kamerling die daar zat te lezen. In dat Bijbelboek Jesaja, dat 53ste hoofdstuk over de man van smarten, verstaat gij ook wat gij hier leest? En Filippus, door de Geest gedreven, verkondigt uit de schriften de man van smarten, Jezus Christus. Heerlijk. En de Heilige Geest die hem gebracht had, die nam Filippus weg. Gelukkig. De Heilige Geest opent mijn verstand. Toen opende Christus hun verstand, zodat zij de schriften verstonden. De Heer gaf zijn geest, de geest van uitleg. En dan komen we op het derde en het laatste. Het getuigenis van de geest. In 10, vers 15 hebben we dat gelezen in dat wonderlijke gedeelte, waar het gaat over het Nieuwe Testament. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. En dan vers 16, hoort daar eigenlijk helemaal bij, want nadat hij, de Heilige Geest, tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en zal die inschrijven in hun verstanden. Wij hebben gezien dat de apostel in 3 vers 7 terugwijst naar het spreken van de geest in Psalm 95. Wij hebben gezien in hoofdstuk 9 vers 8 dat de geest beduidt het werk wat beschreven staat over de tabernakel. En wij zien hier tenslotte dat de Heilige Geest getuigt van hetgeen dat geschreven is in het Bijbelboek Jeremia. Ik weet niet of het in uw Bijbel er ook bij staat, de tekstverwijzing. Het verwijst naar Jeremia 31. Die kostelijke verse waar de apostel in dit Bijbelboek Hebreeën al eerder over heeft gehandeld, toen hij schreef in het 8e hoofdstuk over dat genadeverbond. Dat nieuwe verbond. Heerlijk. De Heilige Geest getuigt het ons ook. Wat getuigt hij ons? Dat er een nieuw hart door de Heere gegeven wordt. Denk niet dat Jeremia zelfstandig op dit idee van dat nieuwe verbond was gekomen. Nooit. Waarin God aan de zonde geenszins meer zal gedenken en waar een nieuw hart wordt beloofd. Denk dan ook dat dat geen toeval is in de lijn waarin de apostel door de geest gedreven dit Bijbelboek schrijft. Dat hij precies ook deze woorden aanhaalt. Een nieuw hart, voor wie is dat een troost? Voor wie is dat een uitkomst? Ik denk toch voor diegenen die beven. Voor de situatie beschreven in Hebreeën 3 van de verharding van het hart. Of hebben jullie daar geen vrees voor? Dat bij het ouder worden, dat zeggen wij vaak, toch? Hoe ouder, hoe kouder, toch? Ook zo'n mooie dooddoener om dat maar gewoon te laten zijn. In de Bijbel lees ik niet hoe ouder, hoe kouder. Maar hoe verder bij de Heere vandaan, hoe kouder. Want Mozes was behoorlijk oud, maar niet koud, zachtmoedig. En Henoch was niet koud. En Paulus was aan het eind van zijn leven niet koud. Nee, ouderdom maakt niet koud, zonde maakt koud. Dat leert de Bijbel dus ook. Maar dat ook terzijde. De Heilige Geest, die geeft getuigenis van dat nieuwe verbond. En dat houdt in dat u niet langer op die weg door zal gaan om uzelf te zaligen op de failliete grondslag van het eerste verbond. Dat eerste verbond wat door de Heere oud is gemaakt, verouderd en nabij de verdwijning. Heeft de Heilige Geest u dan niet aangedrongen om al uw hoop om uzelf te redden nu te laten varen? En is uw enigste en voornaamste hoop niet dit nieuwe verbond? Dat eenzijdige verbond, waar de doop bijvoorbeeld een uitbeelding van is, niet van het verbond met Mozes, maar van het verbond, het genadeverbond, waar het avondmaal een teken van is, van dat eenzijdige verbond van God, wat precies is opgericht, ook toen al in de context van het Oude Testament, voor bannelingen. Mensen die in ballingschap gegaan waren, omdat ze totaal verprutst hadden in de zonde. Dit is wat de Heilige Geest getuigt. En opnieuw, grammaticaal, geen verleden tijd. Hij zegt niet dat heeft de Heilige Geest in de dagen van Jeremia getuigd verleden tijd. Maar dit is wat hij getuigt tot op de dag van vandaag. Want wie zou enig moment kunnen aanwijzen dat de Heilige Geest ermee opgehouden is om met zondaren en tot zondaren aan zondaren te getuigen van dat heerlijke eenzijdige genadeverbond? Wie heeft ooit de schriften gelezen zonder dat de Geest daarin sprak? En gemeente, zo leert ons de apostel door deze drie teksten uit het Oude Testament als het spreken, getuigen en duiden van de Geest te benoemen, opnieuw Bijbel lezen. Hij zegt, Bijbel lezen is niets anders dan luisteren naar de stem van de Geest. Dat kan nooit zonder gevolgen blijven. Want het is een getuigenis. Een getuigenis die aanspoort. Een getuigenis die beweegt naar die leer van dat eenzijdige. Dat er nou helemaal niets meer van mij bij kan en moet. Maar dat genade. Genade karakter van de redding. Dan komen we op een belangrijke vraag. Ik weet wel waarom ik ook vaak zelf, moet ik eerlijk in zijn, gemeente, moet ik eerlijk in zijn. Waarom wij heel vaak spreken van dat onderscheid woord en geest en dan op een wijze daarover spreken alsof woord en geest ook los van elkaar kunnen zijn. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Omdat wij de ervaring hebben in de praktijk. Dat niet elke keer als de Bijbel opengaat, iedereen daar gelovig als het ware bovenop valt. En het daarmee eens is en ontroerd is en bewogen is tot het geloof. Maar wij zien in de praktijk vaak het tegendeel. Wij openen de Bijbel aan de tafel en we zitten te suffen. En jongens en meisjes, ik weet het nog heel goed, als jongen. Na de maaltijd, dan vader, dan uit de Bijbel ging lezen. En dan die eerste woorden hoor ik nog wel. Maar op een gegeven moment werd het een soort geroezemoes moest doorpraten. Want dan hoor ik nog wat praten. En dan verstond ik er helemaal niks meer van. Dan was ik met mijn gedachten heel ergens anders. En dan soms opeens hoorde ik een woord. En dan was ik er weer van bij. Maar meestal was ik het kwijt. Dat is de praktijk. De praktijk van mijn leven. Van ons leven. Waarom is dat? Is dat dan omdat de schrift niet het getuigenis van de Geest is? Het is veel meer de oorzaak die bij onszelf ligt. Het is het spreken van de geest, het is het beduiden, het is het getuigenis. Maar waarom hoort niet ieder dan de stem van de geest? Waarom verwondert zich niet ieder die de Bijbel leest over al die duidingen? Waarom buigt niet ieder voor zijn getuigenis? Omdat wij, dat leert het Nieuwe Testament ook, doen wat zo gevaarlijk is. De apostel spreekt erover. Gij wederstaat de geest. Gij wederstaat altijd de geest. Dus let op onze typische uitdrukkingen nog een keer. We gaan met elkaar een stukje lezen en we hopen dat de geest erin meekomt. Bijbelser. Wij vinden in de schrift niet als reden voor ongeloof dat de geest er niet in meekwam. Maar de oorzaak helemaal aan onze zijde. Hoofdstuk 3, een verharding. Een verharding. Om af te wijken van de levende God. En daarom zegt de apostel, vermaand elkaar alle dag, zolang als het heden genaamd wordt, dat niet iemand van u verhard wordt door de verleiding der zonde. En dan wordt het heel concreet. Wij worden niet verhard door de Bijbel te lezen, maar wij worden verhard door de verleiding der zonde. Door die twee dingen naast elkaar te leggen. De Bijbel hier. En de libellen daar. De Bijbel hier. En jouw smartphone er misschien wel bovenop. En ik weet wel wie het wint. Bij mijn zondige hart. Ik spreek uit ervaring tot u. Het goede kan een concurrent worden van het beste. Er was een vrouw die ik onlangs sprak en die vertelde het dat ze een druk gezin had. En als ze dan 's avonds moe was, had ze eigenlijk in gedachten om de Bijbel te lezen, maar ze pakte dan toch maar wat makkelijker de Terdege of de gezinsgids. Ik weet niet, een van beide, dat zei ze. Dat is toch wel, dat snap ik wel. Dat lees wat makkelijker, die artikelen. Hedendaags, platen erbij. Maar het woord bleef dicht. Het goede kan een vijand worden van het beste. Wat is er veel wat er tussen ons en het spreken van de geest in kan komen te staan? En hoe groot is onze zondigheid dat een nietig mens in de zonde zich zo weet te wapenen, te verdedigen tegen de geest, dat ik werkelijk waar, het is onvoorstelbaar, tot in de kerk aan toe zo hier kan zitten dat het woord wordt gepreekt en met mijn gedachten ben ik gewoon totaal ergens anders. Het is een strijd tussen het woord vanuit uw vlees, de fantasieën, de gedachten, of het woord van de hemel, verkondigd, gelezen, aan het hart gelegd. Hoe groot is onze zondigheid dat we onszelf tegen de geest weten te verzetten, totdat het werk van de geest toch onwederstandelijk blijkt. De oproep om ons niet te verharden van de apostel is niets anders dan een oproep om het woord van God te gehoorzamen, om ons te bekeren. En wie dan ook de Bijbel opent ergens tussen Genesis en Openbaring, vindt die daar niet ten diepste altijd de stem van de geest? Keer, nochtans, weder. Is het niet waar dat op al de bladzijden van de Bijbel de geest de Heer Jezus laat schitteren als die klaarstaande zaligmaker? die wacht. En wacht. Spreekt de Heilige Geest niet op alle bladzijden van de Bijbel over die Vader die wacht en wacht op die verloren zoon of dochter? De Geest heeft nog nooit iemand van Christus afgehouden. De Geest jaagt nooit iemand weg bij de Vader. En zo, gemeente, vinden wij in dit boek, de 66 boeken van de Bijbel, de hoogste autoriteit die wij maar kunnen bedenken, dat zo dichtbij. Wat een bevoorrecht mens ben ik, zeg, dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat ik een kopie van de Bijbel in handen kreeg. Wat een bevoorrecht mens bent u, dat u dit mag lezen. En zo gaat het over de omgang van ons met de Schriften en het luisteren naar de stem van de Geest. Wat lees ik nou liever? Francine Rivers of... ik weet het eigenlijk niet. Een roman. Tijdschriften over auto's, hobby's. De nieuwsstromen op de telefoon. Wat is het, gemeente? Wat is het met ons als Bijbellezen saai wordt? Wat is het als ik het gevoel krijg in het lezen van de Bijbel dat de Heilige Geest in herhaling valt? Wat is het als ik denk dat een gevallen mens nu toch echt interessanter is en belangrijker met alles wat hij te vertellen heeft in beelden, in schrijven, dan hem? Dan bid ik met u en u met mij. Red mij. Red ons. Ontwaak mij, ontwaak ons uit deze zeer gevaarlijke toestand. U bent zich aan het verharden. Echt waar. Als ik dat andere pak. Het is toch te gek voor woorden eigenlijk. Als ik het om me in laat werken dat ik de Bijbel heb. Dan heb ik toch geen tijd meer om iets anders te lezen. Dat goede woord van God. Waarin het gaat over de meest lieve Vader, Zoon en Heilige Geest. O dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en taal wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. De Heilige Geest getuigt hier van het woord van Jeremia. Maar het gaat niet om Jeremia. Jeremia zat er al niet tussen. En nu is hij er helemaal tussenuit. De profetie van Jeremia, de profetie van de Geest. Door Jeremia. Jeremia die trad op in Israël en sprak van aan dat failliete volk van een verbond wat eigenlijk gevuld wordt met dat ene woord, die twee woorden, ik zal. Als Gods belofte gaat regeren over de ijs, als ik moet beleiden, ik had moeten gehoorzamen aan Gods goede wet, ik heb het niet gedaan, maar hij preekt ons het offer, hij preekt ons Christus en de belofte van Gods wetten in de harten, eindelijk weer op de goede plek. Om die reden is het ook niet niks, gemeente, als wij een Bijbel bezitten. Niemand kan met die Bijbel in huis neutraal blijven. We beven voor Gods woord. We geloven in Gods woord. Daarom, luister toch. Luister toch. Luister toch naar die meest luide stem in het heelal, de stem van de Geest, die tot u spreekt, als u de bladzijde van deze Schriften maar opent. De meest verpletterende stem die we maar kunnen horen. Als het spreken van hem niet meer tegen te staan is in ons leven. En als de geest die vingers in mijn oren nu eruit haalt. En spreekt. Het woord van de waarheid. Tegenover iemand die de leugen liever heeft gehad dan de waarheid. Hoe wonderlijk is het dat de Heilige Geest met zijn woord gaat spreken tot u. Tot uw verstand. Tot uw gemoed. Tot in dat diepste van de ziel. U hier. God spreekt in uw Bijbel. Of jij thuis als jongen met je Bijbeltje. God spreekt tot jou. De Geest spreekt tot jou. En hij zegt. Kom. Kom. Nochtans, keer, nochtans, weder. Amen. We zingen opnieuw van 95 en nu het vijfde vers. Het woord van de Geest, dat vergeten we nu niet als we het zingen natuurlijk. De Heilige Geest zegt, verhard u niet, neemt zijn genade, de genade van Christus, ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa, de plek van de verharding, u ten afschrik wezen. 95 vers 5. Laat ons eindigen met dankzegging. Want lieve Heere Jezus, zo hebt u alle verwachting gegeven van uw kerk op aarde, omdat u haar het getuigenis van uw geest hebt toevertrouwd. Het blijft in onze kerk, het blijft in onze huizen. Maar we bidden, Heere, om een ommekeer bij ons. Dat we die woorden zouden indrinken. En dat we geen andere stemmen zouden willen laten overheersen. De stem van uw genade. Wij komen tot u, Heere, in schaamte en vernedering. Omdat wij zo ons verzetten, ook vaak na ontvangen genade, tegen die leidende, eerlijke, liefdevolle, indringende stem van uw geest die ons zendt of soms verhindert. Die ons laat weiden in uw woord. Laat drinken van uw heil. Heren, we bidden dat u uw koninkrijk laat komen, ook hier in Haastrecht en omgeving. Dat is toch altijd het werk van uw geest geweest toen u de apostelen vervulde op de Pinksterdag. Toen liet u Petrus alleen maar woord preken, spreken. Toen u Stefanus vervulde met uw geest, toen kwam het hele Oude Testament eruit. En u hebt zelf gezegd dat u indachtig zal maken al wat u gesproken had tot uw discipelen. Wil dat ook ons geven, Heere, dat die woorden nu in onze harten daar niet ongebruikt zullen blijven liggen, om op een dag gebruikt te zullen worden tegen ons in onze veroordeling. Maar dat u het gebruikt tot ons geluk en vermaak. De woorden die al misschien al van jonge jaren daar zijn geplant. We danken u, Heere, dat u uw woord hebt gelaten in de kerk van Nederland. En geef dat we het zullen koesteren als een kostbaar bezit. Want wie weet hoe lang nog. We bidden, Heere, om de voortgang van uw koninkrijk. Ook in de weg van alle verwarring ook die er heerst in ons land. Wij bidden, Heere, uw koninkrijk komen. Te midden van ons verlangen naar een democratisch bestel, leert u dat toch allereerst en allermeest bidden. Wij bidden niet om allerlei regeringsvormen anders dan uw heerschappij als koning. Ontfermt u zich, Heere, over deze wereld, over alle verwarringen in de fronten, de oorlogen die er woeden. Laat al de dingen, ook voor onze ogen en voor ons begrip en tot onze troost, mogen medewerken ten goede. En we bidden, Heere, en als we van hier gaan, dat we uw woord met ons zullen dragen en niet een vergetelijk hoorder zullen worden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van gezang 12, de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost, dat is de troost van het woord, van zijn spreken, ons neer, drie ene God, u zij al de eer. Gezang 12, vers 7. Eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.